onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 86 en daarvan het vijfde vers. Psalm 86, vers 5. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen voor u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. Wat er verder volgt, 86, het vijfde vers. Gemeente, ook deze morgen open wij Gods heilige en onfeilbaar woord. In het Nieuwe Testament, in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Matthäus en daarvan het tweede hoofdstuk, het eerste tot en met het vijftiende vers. Wij noemden nu als de schriftlezing Matthäus 2, En daarvan vers 1 tot en met 15. Maar vooraf worden wij gesteld voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uws Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Er is u genoemd te lezen Matthäus 2, vers 1 tot en met 15. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: Waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagden van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: te Bethlehem, in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door de profeet: En gij, Bethlehem, gij land van Juda, zijt gij geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naastiglijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was, en hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoek naastiglijk naar dat kindeken, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende, hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg, weder naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder, en vliet in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte en was al daar tot een dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.
Gemeente, in de voorbeden willen we aan de Heer opdragen de familie Buurman, waar afgelopen vrijdag 10 januari in de leeftijd van 83 jaar een geliefde zus van mevrouw Buurman van de Oudelandseweg 41 deed te Woerden, is overleden. Laat ons nu bidden om de verlichting door de Heilige Geest, de opening van het woord in onze harten. Almachtige Heere van hemel en aarde, u brengt ons op deze uw heilige dag samen in uw bedehuis om uw woord te horen, wat reeds gelezen mocht worden, die overbekende geschiedenis van de wijze uit het oosten. Heere, dan zijn het uw goede tierenheden, dat wij niet vernield zijn, en dat uw barmhartigheden nog geen einde over ons genomen hebben. Want wat een onderscheid tussen ons en vele anderen, als wij op deze dag nog samen mogen komen, in alle vrijheid, in uw huis, onder uw woord of thuis meeluisterend, waar vele anderen niet in de gelegenheid zijn, omdat zij leven in landen waar oorlog is of vervolging, of omdat het mensen zijn die nog nooit van u gehoord hebben. Heere, we zijn alle van dezelfde lap gescheurd, en nochtans maakt u onderscheid. Geef dat wij dat zullen beseffen, en dat wij de tijd mogen uitkopen, om te zoeken de dingen die boven zijn, niet de dingen die op deze wereld zijn, want deze wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Maar wie u mag kennen en wie de wil Gods mag doen, die blijft tot in der eeuwigheid. Heere, zou u dan deze morgen in ons midden de hoogste en de eerste plaats willen innemen. U wordt dan het inhouden niet, rijker van het uitdelen niet armer. En wij smeken van u, bij uw grondeloze barmhartigheid, of u zelf de rijen wilt doorgaan, harten wilt aanraken, tot ons wilt spreken heel persoonlijk, opdat wij uw stem mogen horen, uw gedaante en uw heerlijkheid mogen aanschouwen, in de verkondiging van het heilig evangelie van vrije genade voor de grootste en de voornaamste der zondaren. Heer, u weet wat wij nodig hebben, u kent ons hart, u kent onze staat en toestand, u weet hoe het met ons is op weg en reis naar die grote godsontmoeting, of wij nog voor eigen rekening leven, of wij nog voortleven op de brede weg naar het verderf, die eindigt in de buitenste duisternis waar wening zal zijn en knersing der tanden. Of dat wij door genade, door uw ingrijpen, door het geschonken geloof, pelgrims mogen zijn op die smalle weg die leidt tot het vaderhuis met de vele woningen. Heere, zou u zo een ieder nabij willen zijn? En wilt u degene die nog voor eigen rekening leven arresteren vanmorgen, als die boodschap van de wijze uit het oosten ons als een spiegel zal worden voorgesteld? Heere, dat wij ontdekken wat we missen, wat we kwijt zijn, en dat wij zonder u en buiten u niet door het leven zouden kunnen, maar door genade getrokken mogen worden, net als die wijze, door het licht van uw vriendelijk aanschijn gebracht mogen worden op die smalle weg ten eeuwige leven. Maar Heere, gedenk ook uw volk en kinderen, u weet ook wat zij nodig hebben. Wilt u hen onderwijs geven op de weg die anders voor hen te veel zou zijn, voedsel voor hun ziel, spijze die blijft tot het eeuwige leven. Heere, zou u voor ons allen zo uw woord willen zegenen, dat u zelf de hoogste en de eerste plaats zou opeisen in onze harten, dat wij niet gehinderd worden door slaap, door vermoeidheid, door afdwalende gedachten, maar dat u ons gevangen geneemt onder de gehoorzaamheid van uw woord, en dat u tot ons spreekt van boven het verzoendeksel. Heere, wilt u gedenken alle die het moeilijk hebben, die ziek zijn, gedenk degene die ernstig en ongeneeslijk ziek zijn, in alle behandelingen en kuren die zij moeten ondergaan. Maar Heere, wees hen vooral nabij naar hun onsterfelijke ziel, want ziel verloren is al verloren. Wij moeten alle sterven en alle u ontmoeten, en we weten niet wie de eerste zal zijn, maar we weten wel dat onze ziel gered moet worden van die eeuwige dood. Heere, zou u juist die ongeneeslijk zieke daarin medicijn voor het hart willen schenken. En dat bidden wij u ook voor allegenen die psychisch moeten lijden, die met een verborgen last meesjouwen door het aardse leven, die soms niet weten waar ze het zoeken moeten, die zo terneergedrukt kunnen worden door lasten die zij niet kunnen dragen, door een verleden of door andere oorzaken, misschien wel door mensen. Heere, wilt u alle last die ons lichtelijk kan omringen ook deze morgen een ogenblik van ons afnemen, opdat u voorspoedig zult rijden op het woord van uw waarheid. Dat vragen wij u ook voor al degenen die chronisch ziek zijn. Heer, u kent ook daarin de verborgen noden, de kwellingen naar het lichaam, maar ook voor de ziel. Heere, zou u zo de ouderen willen gedenken, die ook de gebreken kennen bij het ouder worden. Heere, bij ziekten en zorgen, bij de gebreken van de ouderdom. Heere, zij die niet meer naar uw huis kunnen opgaan, maar thuis meeluisteren. O, wilt u de zulke ook nabij zijn, voor wie het leven zwaar en moeilijk is. Heere, zou u de zulke willen opzoeken en hen willen troosten in alle nood, in alle aanvechting en benauwdheid. Opdat u hun heelmeester zou zijn, opdat u hun hemelse arts, een geneesheer zou zijn bij wie een medicijn is tegen alle zonde, tegen alle benauwdheid, tegen alle moeite en zorgen. Heere, weest u met de rouwdragende, de familie, buurman die we aan u mochten opdragen bij het overlijden van een geliefde zus en schoonzus afgelopen vrijdag. De leeftijd van de zeer sterke te boven, maar ook van haar, moest gezegd worden en zij stierf. Heere, wilt u het echtpaar buurman nabij zijn, ook als zij deze week de gang naar het graf moeten maken. Wilt u hen ondersteunen van onder eeuwige armen, dat ze door u gedragen mogen worden om die onmogelijke gang te gaan. Heere, zegen ook alle andere rouwdragenden die korter of langer tijd geleden aan een open graf moesten staan en waarbij het horen van dit bericht die oude wonden weer open gaan. Heere, wees u een rots, een toevlucht en een sterkte, een hoog vertrek, een schuilplaats in benauwdheid. En zegen ook juist in die verdrietige omstandigheden uw woord als een troostfontein, alle zaligmakend goed, juist voor de zulke. Heere, zegen zo het geheel van de gemeente. We mogen de gezinnen aan u opdragen, de echtparen die kinderloos zijn, maar ook zij die een gezin mochten ontvangen, kinderen mogen opvoeden, de ouders, de vaders en de moeders. Heere, help hen in deze bange tijd, waar de duivel rondgaat als een briesende leeuw of als een engel des lichts. En de duivel zijn triomfen viert in deze tijd, aanslagen aanricht, juist op de gezinnen, onder de kinderen en de kleinkinderen. Heere, wilt u onze jongeren bewaren bij uw woord. We mogen ze vanmorgen ook hartelijk aan u opdragen. Heere, geef dat uw woord kracht mag doen in hun hart en leven. En dat zij die gang mogen kennen, net als de wijze uit het oosten, om u te kennen. Die milde handen en die vriendelijke ogen, het rijke bloed der verzoening, een eeuwige gerechtigheid. En dat ze het mogen weten en ervaren, want beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Heere, schenk dat ook aan de kinderen, aan de allerkleinste, dat ze u vroeg mogen zoeken en mogen vinden, zoals Samuel en Obadja en vele anderen, dat u uit de mond van de kinderen uw lof hebt toebereid. Heere, zegen zo het geheel van de gemeente, maar ook deze omgeving, de wereld die in het boze ligt. Zegen uw woord overal waar het verkondigd mag worden op deze dag, in ons land en wereldwijd, ook in ons vaderland. Zegen het werk van evangelisatie en zending, ook in deze omgeving waar gisteren de deur evangelisatie mocht plaatsvinden. Heere, wilt u het zaad wat daarin gestrooid is tot een eeuwige zegen stellen. Ook het werk wat gedaan mag worden, het inloophuis en op alle andere plaatsen. Verheerlijk uw grote naam, dwars door alle onmogelijkheden en oordelen heen die over deze wereld gaan. In landen waar oorlog heerst, in Israël, in Oekraïne en Rusland, op zoveel andere plaatsen. Heere, wilt u nog zelf, als de vredevorst, werkelijk vrede schenken? Dat zal het toch alleen zijn, als wij die vrede mogen kennen in ons hart, dat u van vrede hebt gesproken tot onze ziel, tot goddeloze, want dat is onze naam, tot albedervers, want dat zijn we, tot goddeloze kwaaddoeners. Heere, maakt u het ons, als wij nog voortleven naar het goeddunken van ons eigen hart, rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek. Maar Heere, wilt u ons ook vanmorgen tot arme zondaars maken. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Om zo te mogen hongeren en dorsten naar die gerechtigheid die van boven is, in Christus Jezus. Heere, zegen zo uw woord, weer de duivel, doe uw koninkrijk komen, werp de troon des Satans neer. En wat u ons deze middag onthouden wilt, onthoud ons de leiding en de bediening van uw Heilige Geest niet, maar dat u zo ook in ons midden kracht wil doen door uw woord en door uw geest, tot roem van uw genade, tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wij smeken het van u, alleen uit genade, in de verzoening van al onze zonden, ook van ons bidden en praten, van ons ijdel gebruik, van uw driemaal heilige naam, en dat alleen om hem, uw zoon, die dood is geweest en leeft en regeert tot in alle eeuwigheid en die zit aan uw rechterhand. Hoor ons, o God, alleen om hem, om zijn gebed. Amen. Gemeente, namens uw kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Woensdag 15 januari zal er om 19:30 de meditatie worden voorgelezen. Donderdag 16 januari is er weer Oudermiddag met als thema de watersnoodramp van 1953. De middag begint om 14:30, inloop vanaf 14:00. En op diezelfde donderdag 16 januari is er om 19:15 jongvolwassen catechisatie. En de aangepaste catechisatie verschuift een week op naar donderdag 23 januari. Dus volgende week donderdag 23 januari om 19:45. En voor alle genoemde data geldt Deo Volente. Wij gaan nu zingen van Psalm 72 vers 6 en 10. Psalm 72 vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Als ook het tiende vers, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklomp. En dan zal er worden gecollecteerd. De eerste collecte is voor de diaconie, maar dat is bestemd voor Malawi. De tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor het gebouwenfonds. En de Heere zegenen u en uw gaven bij het zingen van 72 vers 6 en 10. Gemeente, de kerstdagen liggen alweer enige tijd achter ons. Maar de oude apostel Johannes mag in zijn grijze ouderdom tientallen jaren later het nog met dezelfde kracht getuigen. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gegeven heeft, opdat wij zouden leven door Hem. En Hij zegt daarbij, en wij hebben het aanschouwd en getuigen dat God zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Alsof het gisteren gebeurd was. Kijk, als God zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld, dan zorgt God, de God uit de hemel, er zelf voor dat die boodschap ook wordt verkondigd, dat die boodschap bekendgemaakt wordt, ook vanmiddag in Montfoort. Maar ook op het moment dat dat gebeurde, kinderen, ik denk aan dat bekende hoofdstuk Lucas 2, jullie kennen de geschiedenis allemaal van de herders in de velden van Efrata. Maar het hoofdstuk wat we nu met elkaar gelezen hebben, Matthäus 2, dat is een hele tijd later. De meeste uitleggers die denken niet een paar weken later, maar minstens een behoorlijk aantal maanden later en misschien wel anderhalf, twee jaar later. Denk alleen maar aan datgene wat nog gebeurt verderop in dit hoofdstuk, die kindermoord in Bethlehem. Dat alle kinderen onder de 3 jaar tot en met 2 jaar gedood zijn door het zwaard. Dus die geschiedenis van de wijze uit het oosten vindt veel later plaats. Maar de Heere werkt op dezelfde manier. Toen bij de herders, Lucas 2. En ook hier bij de wijze, Matthäus 2. God zorgt zelf, catechisanten, voor een teken uit de hemel. Bij de herders, een engel. En die menigte van hemelse heerlegers, zeer veel engelen uit de hemel, die die boodschap verkondigen. En hier zorgt God ook voor een teken uit de hemel. Nee, geen engel, een ster. Een ster aan de hemel. Als een boodschapper, als een heenwijzer voor die wijze uit het oosten. En zoals de herders de eerstelingen waren van de Joden, want het zijn Joden geweest, die herders, zo zijn de wijzen uit het oosten de eerstelingen onder de heidenen om die boodschap te ontvangen en door te geven aan anderen. En vanmiddag willen wij door Gods hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest met u luisteren naar de boodschap die tot ons komt vanuit het u voorgelezen hoofdstuk Matthäus 2. Bekende geschiedenis van de wijzen uit het oosten, het eerste tot en met het 12e vers. En wij lezen u nog als kerntekst van dit gedeelte vers 11. Matthäus 2, vers 11, waar Gods heilig en onfeilbaar woord aldus luidt. En in het huis gekomen zijnde vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedergevallen zijnde hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud, wierook en mirre. Tot zover de tekstwoorden als de kerntekst van dit gehele gedeelte. En wij schrijven onder deze tekstwoorden, de geboren koning der Joden laat zich vinden door de wijze uit het oosten. De geboren koning der Joden laat zich vinden door de wijze uit het oosten. Wij horen in de eerste plaats van een zoeken, in de tweede plaats van een vinden en in de derde plaats van aanbidden. Dus nogmaals gezegd, de geboren koning der Joden laat zich vinden door de wijze uit het oosten. Wij horen in de eerste plaats van zoeken, dan letten wij vooral op vers 1 tot en met 3. In de tweede plaats van vinden En dan letten wij op vers 4 tot het begin van vers 11. En in de derde plaats horen wij ook van aanbidden. Het vervolg van vers 11. Gemeente, vanuit deze overbekende geschiedenis die de kinderen ook allemaal zullen kennen. Ik denk zelfs het kleinste kind in de kerk kent de geschiedenis van deze wijze uit het oosten. Vanuit deze overbekende geschiedenis stelt de Heere ons vanmiddag een vraag. U, hier in de kerk en thuis, en ook jou. En dat is deze vraag. Waarom bent u in de kerk? En waarom ben jij er ook vanmiddag, jongeren? Nee, je begrijpt, dat is geen vraag die bedoeld is op een onvriendelijke wijze, zo van wat doe je hier eigenlijk? Nee, natuurlijk niet, natuurlijk niet. Maar dat is toch een vraag die de Heere vanmiddag aan je geweten legt. Waarom bent u naar de kerk gekomen? En waarom ben jij hier? Iemand zegt, ja, maar ik kom naar de kerk om Gods woord te horen. En dat is goed natuurlijk. En iemand anders zegt, misschien wel een van de kinderen, ja, zo doen wij dat altijd. Zondag gaan wij 2 keer naar de kerk. Dat zijn we gewend, dat is een goede gewoonte ook. En misschien is er wel een jongere die zegt, ik was hier liever niet geweest. Oh, dat is een heel ander antwoord. Het kan ook zijn, hè, dat het een strijd is geweest thuis. Dat je niet wilde, en toch ben ik blij dat je er bent, ook vanmiddag, om Gods woord te horen. Want waar gaat het nu om? Ik zei al, de Heere stelt ons die vraag. Want als wij nou die vraag gesteld zouden hebben aan de wijzen, wat zouden die voor een antwoord gegeven hebben? Dat hebben we toch gelezen met elkaar in vers 3. Waar is de geboren koning der Joden? Want wij zijn gekomen, en nou komt het, om hem te aanbidden. En ik haast mij om te zeggen, dat hadden die overpriesters en schriftgeleerden misschien ook wel gezegd. Het is nodig, hoor, dat je het woord van God hoort. En het is nodig dat je, al is het maar uit gewoonte, maar het is een goede gewoonte dat je naar de kerk gaat. En die hadden ook nog wel gezegd, het is nodig om God te aanbidden. Maar kinderen, we zullen straks horen hoe het met die overpriesters en die schriftgeleerden gaat. Ze gaan niet mee met de wijzen van Jeruzalem naar Bethlehem. Ze blijven achter. Ze zijn nooit meegegaan. Maar die wijzen zijn wel gegaan. Wie zijn zij eigenlijk? Kinderen, ze worden wijzen genoemd. En je weet het, dat is een bekende uitdrukking, hè? De wijzen uit het oosten. Maar denk eens met me mee, eigenlijk zijn die wijzen in geestelijk opzicht dwaas, toch? Want het zijn heidenen. En heidenen, dat zijn mensen die de God van Israël niet kennen. Kijk, dan ben je geestelijk een dwaas. Zij geloven niet in God. En de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Maar ze worden wijzen genoemd. Hoeveel zijn er geweest? Dat weten we niet. Enige staat er. De Roomse kerk zegt dat het er 3 zijn. Die hebben er ook nog eens 3 koningen van gemaakt. En dat wordt dan begin januari ook nog eens gevierd. Maar dat staat nergens in de Bijbel. Het grondwoord wat hier gebruikt wordt in het Grieks maakt ons echt duidelijk wat voor mensen dit zijn. Er staat letterlijk in het Grieks magiërs. Het zijn sterrenkundigen. Sterrenkijkers. Nee, niet sterrenkundigen zoals wij die in onze tijd kennen, hè, die in natuurkundig of in wetenschappelijk opzicht het hemel, de hemellichamen bestuderen, die de hemel bestuderen. Het zijn geen astronomen, maar het woord magiërs brengt ons in de sfeer van de magie, van de astrologie. Magiërs, dat zijn sterrenwichelaars. Die naam vinden wij nog twee keer in het Nieuwe Testament. Ik denk aan Handelingen 8 en Handelingen 13. Daar lezen wij van Simon de tovenaar. Daar wordt het dus niet vertaald met wijze, maar met tovenaar. En Elimas de tovenaar. En zonder nou die wijze uit het oosten op één lijn te stellen met Simon de tovenaar en Elimas de tovenaar. Hetzelfde woord wordt hier gebruikt en dezelfde praktijk was het waar ze zich mee bezig hielden. Wat deden zij? Zij geloofden dat alles wat hier op aarde gebeurt af te lezen is aan de stand van de hemellichamen. Een sterrenbeeld. En het waren mensen die daar geloof aan hechten. Bijgeloof beter gezegd. Het zijn dus sterrenwichelaars, magiërs, afgodendienaars die daar geloof aan hechten. En ze komen uit het gebied van het oosten. Dat is waarschijnlijk het gebied van Mesopotamië, waar vroeger Babylon heeft gelegen en Perzië, Assyrië. Dat is het gebied waar Biliam vandaan kwam, de profeetwaarzegger. Dat is ook het gebied waar Daniel is geweest, de ballingschap, en waar het volk van Israël, ook het tweestammenrijk, heen gevoerd is naar Babel. En één ding is zeker, wij weten dat die mensen in het oosten een zekerheid hebben gekend, een vaste overtuiging, dat eens er een geboren koning der Joden zou zijn. Hoe wisten ze dat? Dat lezen wij niet in Matthäus 2. Is het misschien de profetie van Biliam geweest? Die man die heeft toch gezegd, er zal een ster voortgaan uit Jacob? Het zou heel goed kunnen. Of is het misschien het woord van Daniel geweest, wat in de periode dat hij daar was in ballingschap, dat woord wat verspreid is geworden, zou ook goed mogelijk zijn. We weten het niet. En zoveel zijn er heel veel vragen te stellen over deze wijze uit het oosten, waar veel bijbelgeleerden zich heel druk om maken, maar waar wij maar niet te veel aandacht aan moeten schenken. Het staat er eenvoudig niet. Het heeft de Heilige Geest, die Matthäus, de bijbelschrijver, heeft geïnspireerd, behaagd om datgene op te schrijven wat voor ons, voor u en voor jou belangrijk is. Niet meer, maar zeker ook niet minder. Eén ding weten we van wel. Die wijzen die zijn gaan zoeken. Dat is de boodschap die vanuit dit gedeelte tot ons komt. Doet u dat ook? Doe jij dat ook? Dat is een groot wonder als dat gebeurt. Immers, de apostel Paulus zegt het in dat overbekende hoofdstuk Romeinen 3 en dan herhaalt hij het 4 keer dat er niemand rechtvaardig is, niemand is die verstandig is, niemand die God zoekt en dat er niemand is die goed doet. 4 keer. Niemand, 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 niemand. En als er dan nog iemand aan twijfelt, dan voegt Paulus er nog aan toe, ook niet tot één toe. Opdat u ook vanmiddag zult leren dat genade altijd van boven naar beneden komt. Nooit andersom. Niemand vraagt naar God. Niemand zoekt naar God. Maar als u gaat zoeken, dan bent u gezocht. En dan heeft God u gezocht. En als hij zoekt, dan vindt hij ook. Dat komt altijd van boven naar beneden. God is altijd de eerste. En hij is de laatste. De Alpha en de Omega. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Naar zijn soeverein en vrijmachtig welbehagen. En de Heere zorgt er zelf voor dat deze wijzen uit het oosten worden getrokken door Gods woord. En ik zie de kinderen al denken, hoe kan dat nou? Want die wijzen die hadden toch geen Bijbel? Dat is waar. Ze hadden geen Bijbel, maar toch worden ze getrokken door Gods woord. Niet Gods woord zoals wij dat hebben in de schriftuur, in de Bijbel, maar Gods woord in de natuur, door die ster. De Heere spreekt ook door de natuur. Lees artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis maar. De Heere gebruikt een ster. Is dat geen wonder, gemeente, dat de Heere tot deze wijze spreekt in een taal die zij begrijpen, in een taal die zij verstaan, omdat ze geen Bijbel hebben, dus dit is ook een uitzondering. Wij hebben het hele woord van God gekregen en daar hebben wij genoeg aan, maar deze wijze die hebben geen Bijbel en dan gaat de Heere ervoor zorgen, kinderen, dat ze bij de Bijbel, bij de schrift komen. Daarom moeten ze straks naar Jeruzalem, want daar is de Bijbel. Daar is het woord, het Oude Testament. God gaat hun trekken door dat beeld uit de natuur. Is dat geen groot wonder? Te meer als wij bedenken dat de praktijk waar deze wijzen uit het oosten zich mee bezighouden, door de Heere streng verboden is in het Oude Testament. In de boeken van Mozes, het wordt streng verboden, de praktijk van de magie, door de sterren te bestuderen, daar geloof aan te hechten. Daarom lezen wij geen horoscopen. En daarom gaan wij niet naar een waarzegger. Is dat geen groot wonder dat de Heere zo laag neerbuigt en zich aanpast in een taal die zij verstaan? En waar moet je dan heen? Kinderen, ze hebben een ster gezien die ze nog nooit gezien hadden. En ze wisten het meteen. Dat wijst op de geboren koning der Joden. Waar moet je dan naartoe? Naar Jeruzalem natuurlijk. De stad der Joden. Ja, dat is waar. Maar niet te snel. Want bedenk het wel. De Joodse natie bestaat op dit moment niet meer. De Romeinen zijn de baas. Alles wordt bestuurd vanuit Rome. En bovendien onder de volken, onder de heidenen, is het Joodse volk veracht, niet geacht. Er wordt op hen neergekeken. Dat zijn al twee redenen om niet te gaan. En dan een derde reden. Een geboren koning der Joden, denk daar eens goed over na. Kan dat eigenlijk wel, jongeren? Er wordt toch nooit iemand als een koning geboren? Je kunt wel als troonopvolger, als prins geboren worden. Dat gebeurt ook, hè? Het koningshuis. Maar er wordt niemand als koning geboren. Allemaal redenen om niet te gaan en om thuis te blijven in Babel. En toch. De wijzen uit het oosten, ze zijn wel gegaan. Ze hebben niet getwijfeld. De Heilige Geest heeft dat geloof in hun hart gewerkt. Anders waren ze nooit gegaan. En zo zijn ze in Jeruzalem aangekomen. Dat hebben we in de eerste verse gelezen. En als ze dan in Jeruzalem aankomen, dan vragen zij zichzelf niet af of het allemaal wel klopt, of het wel waar is. Ze vragen niet, is hier ergens een geboren koning der Joden? Klopt het wel? Is het wel waar? Nee, ze zeggen, waar is hij? We weten dat hij er is, maar waar is hij? Kinderen, daarin zie je dat die wijzen eigenlijk toch dwaas waren. Hè? Ze hadden geen Bijbel, dus ze wisten niet waar hij was. Anders hadden ze wel naar Bethlehem gegaan. Maar ze komen in Jeruzalem aan om te zoeken. Hoe is dat onder ons? Ik stel die vraag nog maar een keer. Zoekt u? En zoek jij, jongeren? Wij hebben geen ster, wij hebben de hele Bijbel. Niet alleen het Oude Testament, wat er toen was, maar ook het Nieuwe Testament zelfs. Zul je dat woord van God dan lezen, ook aan het begin van dit nieuwe jaar? En onderzoeken. Nee, niet zomaar af en toe kort een stukje lezen. Of even snel lezen, even snel bidden. Dat is geen bidden, dat is geen Bijbel lezen. Het lezen in Gods woord, dat kost tijd. Daar is aandacht, daar is stilte, daar is rust voor nodig. Dan laat je jouw Bijbeltje toch niet dicht. God te laten spreken in je leven, om zijn stem te mogen horen. Er zijn heel veel mensen die niet zoeken. En daarom vinden ze ook niet. Zoekt u wel? En zoek jij wel? En wat zoek je dan? Beter gezegd, wie zoek je dan? Het gaat om een persoon. Het gaat om die ene middelaar Gods en der mensen. Is het gemeente van Montfort hier in de kerk en thuis, is het u nou om hem te doen? Is het u nou om Jezus te doen, de schoonste van alle mensenkinderen? O, zoek hem toch terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Wat een wonder dat de Heere dat zoeken heeft gewerkt in het hart en leven van deze wijzen uit het oosten. Door Gods woord in de natuur, door die ster, om hen te brengen, kinderen, bij de Bijbel, bij het woord van God in Jeruzalem, in de schriftuur. Daar is zijn woord. En dan letten wij op in de tweede plaats, als wij verder zien, dat deze geschiedenis ons ook vertelt over een vinden, vanaf vers 4 tot en met 11. Nee, ze vinden niet meteen. Dat had u misschien gedacht. Maar ze komen in Jeruzalem aan en het is voor hen eigenlijk een grote teleurstelling. Zij dachten, daar zullen de mensen het wel weten. Het zal herkenning oproepen, maar niets van dat alles. Niets is minder waar. Ze vinden niet meteen. En het ergste van alles is dat de mensen eigenlijk ook niet begrijpen waar het om gaat. Een geboren koning der Joden. De mensen begrijpen hun vraag niet. Zij zoeken blijkbaar niet. Er gebeurt wel iets anders. Heel de stad Jeruzalem komt in verwarring. Grote schrik. We hebben het gelezen in vers 3. Niet alleen bij de koning Herodes, maar bij heel het volk. De koning Herodes, dit gehoord hebbende, werd ontroerd. Dat betekent, hij werd geschokt. En heel Jeruzalem met hen. Heel de stad is in opschudding, in verwarring. Nee, niet alleen kinderen vanwege die wijzen die daar wellicht in een karavaan de stad binnenkomen. Wat zal dat een vertoning zijn geweest? Misschien dat ook wel, maar het gaat vooral om die vraag die ze stellen. En de reden daarbij. Waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten. Een catechizant die vraagt, waarom moeten de mensen dan schrikken? Nou, dat heeft alles te maken met de man die op dit moment op de troon zit. Koning Herodes. Wij kennen hem als de kindermoordenaar. Een ontzettend wrede man. Wraakzuchtig, achterdochtig. En wij weten uit de ongewijde geschiedenis dat hij inmiddels al heel lang op de troon zit, oud geworden is, maar dat hij er niet voor terugdeinsde om velen in zijn familie om te brengen met het zwaard. Zijn eigen vrouw, 3 van zijn zonen en vele anderen. Hij is bang dat iemand anders kinderen zijn plaats inneemt op de troon. En ongetwijfeld is dat ook de reden waarom de mensen in Jeruzalem zo geschokt zijn. Ze kennen Herodes inmiddels als een wrede, achterdochtige koning. Ze kennen de praktijk van zijn leven. Straks worden alle kinderen onder de 3 jaar, de kinderen tot en met 2 jaar, in Bethlehem gedood. Dus we zien de eerste groep, dat zijn de inwoners van Jeruzalem. Die tweede groep, of die tweede man, dat is Herodes. Maar er is ook nog een derde groep, dat zijn de overpriesters en de schriftgeleerden. Die mensen zijn goed thuis in de Bijbel, in het Oude Testament. En dat weet Herodes ook. En daarom laat hij hen roepen en hij vraagt hun waar die koning der Joden geboren zal worden. Want 1 ding is zeker, zij weten het. En zij weten het ook zo te vertellen. Ze zijn goed thuis. We lezen het in vers 5. Ze zeggen tot Herodes, te Bethlehem in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door de profeet. En dan citeren ze in vers 6, Micha 5, vers 1. Misschien was dat wel een tekst die je moest leren. Met de kerstdagen. Dus ze weten het meteen. Maar ik zei het al, gaan ze straks mee naar Bethlehem? Nee. Dat kan dus, hè. Dat je een hoofd vol hebt van kennis, godsdienstige kennis, dat je goed thuis bent in de Bijbel. En ik haast mij om te zeggen, dat is heel belangrijk, zeker in onze tijd waar weinig kennis is. Het is belangrijk dat je goed thuis bent in de Bijbel. Maar dit laat zien, het is niet genoeg. Er is een wonder in ons leven nodig. U moet weten van dat grote wonder in uw leven, waarvan Paulus heeft gezegd, het heeft Goden behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Paulus had ook veel kennis in zijn eertijds. Hij steeg met kop en schouder boven zijn tijdgenoten uit. Maar hij kende God niet. En dat zie je hier ook. Die mensen hebben de zaligmaker niet nodig. Ze worden er niet koud nog warm van. Is het ook zo in Montfort? Dat u die boodschap al jaar in jaar uit hoort. Zondag aan zondag. En u wordt er niet koud, nog warm van. U leeft voort naar het goeddunken van uw eigen hart. En u denkt dat het straks bij het sterven nog wel mee zal vallen. Gemeente, het zal niet meevallen. Deze wijzen zijn ons tot een voorbeeld. En de overpriesters en de schriftgeleerden, de godsdienstige mensen in Jeruzalem, die dachten dat ze geloof hadden van zichzelf. Ze waren goed thuis in de Bijbel, ze hadden verstandskennis, maar het was ten diepste één stuk ongeloof. Ze blijven straks in het godsdienstige Jeruzalem. Is het zo bij u, bij jou? Je leeft ten diepste aan hem, aan Christus voorbij. Dat kan op de manier zoals de mensen in Jeruzalem. Even in verwarring, even ontroerd, even geschokt. En straks gaan ze weer verder. Dat kan zijn op een manier zoals Herodes. Ik denk dat Herodes meer geloof heeft gehad dan de overpriesters en de schriftgeleerden. Denkt u niet? Hij was beducht voor de troon, voor zijn eigen positie. Maar het was een goddeloze man, kan op een goddeloze manier. De duivelen geloven ook en ze sidderen. Meer geloof dan menig kerkganger, maar het kan ook op een godsdienstige manier. Zonder God en buiten Christus. Nooit die vraag op het hart gebonden. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zul jij, jongen, rechtvaardig verschijnen voor God? De schrik des Heeren heeft u nog nooit bewogen tot het geloof. En de liefde van Christus heeft u nog nooit gedrongen. En uw hart nog nooit in vuur en vlam gezet. En nog nooit gaande gemaakt. Hoe kan dat toch? En hoe lang denk je dat nog vol te houden? Hoe anders is het bij die wijzen uit het oosten, gemeente? Met al hun teleurstelling bij hun aankomst in Jeruzalem. Ze hadden er misschien heel wat van verwacht. Zeker van Herodes, de koning, die moet dat toch wel weten. Zeker van die geestelijke leiders. Als er iemand is, dan is het toch zo'n priester of zo'n schriftgeleerde die dat moet weten. Zo kan het ook vandaag zijn in de kerk met een zoekende ziel. Die het om Jezus te doen is. Dat je teleurgesteld raakt in mensen. O zeker, de Heere kan mensen op uw pad, op jouw pad plaatsen. Om je de weg te wijzen, dat kan heel goed zijn. Dat je weet waar je terecht kunt bij een kind van God in Montfoort. Of in de omgeving hier. Waar je ook met je vragen terecht komt. Dat is belangrijk. Doe dat ook, jonge mensen. Maar toch, ten diepste, de Heere zegt in die bekende psalm, vest op prinsen geen betrouwen. En met prinsen wordt dan niet iemand uit het koninklijk huis bedoeld, prins Constantijn of zo. Nee, kategezante, daarmee wordt bedoeld iemand die je echt kan vertrouwen, waar je op kan bouwen, die je midden in de nacht kan bellen als je in nood zit en je weet, ik kan er altijd terecht. En ze komen meteen. En dat kan goed zijn dat er zulke mensen zijn, het is groot, maar de Heer zegt, vest op prinsen geen betrouwen, doe het nou niet. Vertrouw nou op mij, zegt de Heer, wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Geloof toch mijn heil en troostrijk woord, alleen door het geloof in hem, anders zul je nooit zoeken, anders zul je ook nooit vinden. Daar loopt het over, of u het ware geloof deelachtig bent of niet. En nadat die wijzen van Herodes in vers 7 en 8 nog een heimelijk, een geheime instructie hebben gekregen, ook om geen argwaan te wekken, zijn ze gegaan van Jeruzalem naar Bethlehem. Helemaal alleen in de richting van Bethlehem. Niemand in Jeruzalem gaat mee. Even in verwarring en de nacht daalt weer over de stad. En de stad slaapt verder. Slaapt u ook verder? Of gaat u mee? Wat zal dat voor die wijze geweest zijn, denkt u niet? Het was al een beproeving, het was al een teleurstelling in Jeruzalem, maar nu nog meer, hè? Niemand gaat er mee. Zou dat geen vragen opgeleverd hebben in het hart, bange vragen? Klopt het allemaal wel? Hebben wij die ster wel goed gezien? Was het allemaal geen inbeelding geweest? En toch wisten ze het zeker, wij hebben zijn ster gezien in het oosten. En zo is het ook in het geestelijk leven, juist als een zondaar alle hoop op mensen ontvallen is. En je niet meer weet hoe het moet, tegen hoop, op hoop. In die duisternis, in die wegen van donkerheid, als die bange onzekerheid u te neerdrukt, op die weg van Jeruzalem naar Bethlehem, dan ben je helemaal alleen. Dat is een weg die slechts weinigen gaan. Breed is de weg die naar het verderf leidt, zegt de Heer Jezus, en velen zijn er die weg vinden. Maar deze weg, deze smalle weg, wordt maar door weinigen gegaan. Nee, dat is niet bedoeld om mensen buiten te houden en mensen af te schrikken. Maar dat is bedoeld opdat u zichzelf zou onderzoeken. Of u wel op de goede weg bent. Want het is ook een eenmansweg, een weg die je alleen moet gaan. Waar alle hulp mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Gemeente, als de Heilige Geest die wijze uit het oosten niet had getrokken en geleid en gedreven, waren ze zeker teruggegaan naar het oosten, denkt u niet? Maar ze zijn gegaan. En wat lezen we dan? En daar mag je wel een streepje onder zetten, jonge mensen. Ik hoop dat je dat doet, woorden uit de Bijbel die je aanspreken. Dat je dat opschrijft voor jezelf of dat je hier en daar eens wat onderstreept. Nou, dat zijn twee woordjes in vers 9. En zie. In heel veel Bijbelvertalingen is dat zomaar wegvertaald, maar het staat er met nadruk. En het betekent, zo heeft de Heilige Geest dat bedoeld te zeggen, let op, nu komt er iets heel belangrijks. En zie, vers 9. De ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Wat een wonder, kinderen. De ster hè, die zij heel die tijd niet hadden gezien. Hè. Heel die reis van het oosten naar Jeruzalem. Hebben zij die ster niet gezien. Die zij toen in het oosten gezien hadden. Misschien denk je dat wel. Dat die ster met hen meegegaan is naar Jeruzalem of zo. Nee. Ze hebben die ster in het oosten gezien. Daarna niet meer gezien. In Jeruzalem niet gezien. En nu opeens zien ze hem weer. Nee, er staat niet een ster. De ster. Dezelfde ster. Die zij gezien hadden. Die ging hun voor en die blijft dan staan boven de plaats waar het kindeke was. Wat is dat voor een plaats? Dat is niet meer de stal. We zijn, ik zei het al, minstens vele weken, zo niet vele maanden en misschien wel anderhalf jaar verder. Maar die blijft staan boven het huis, zo zien we in vers 11, dat is een andere plaats in Bethlehem waar het kindeke was. Dat is de plaats waar ze moeten zijn. Dat is de plaats waar ze zullen vinden. Dat is de plaats die ze hebben gevonden. En dan lezen we in vers 10. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met een zeer grote vreugde. Weet u daarvan in uw leven? Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Dan zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd van zere wegen. Nee, het was hun niet te doen om die ster. Het teken, het middel, de belofte zou je kunnen zeggen. Het was hun niet te doen om dat huis, ze blijven niet buiten voor dat huis staan. Kinderen, ze moeten naar binnen toe. Wel gelukzalig is de mens die gij verkiest en doet naderen dat hij wonen in uw voorhoven. Hier in de kerk, maar ook toen in dat huis. Wij zullen verzadigd worden met het heilige, met het goede van uw huis en met het heilige van uw paleis. Nou, dat mogen die wijzen ervaren. Ze worden gebracht in dat huis. Jonge mensen, nu hebben ze hun doel bereikt. En dan mag je ook wel een streepje zetten onder dat woord in vers 11. Zij vonden het kindeke met Maria zijn moeder. Jozef is er kennelijk op dat moment niet bij. Het gaat ook niet om Jozef. Het gaat ook niet om Maria. Alle aandacht wordt gericht op het kindeke. Heb jij hem gevonden? Hebt u hem al gevonden? We zijn een aantal weken na de kerstdagen. En misschien zijn er ook wel velen onder ons die denken, maar deze geschiedenis die kennen we langzamerhand wel. Oh ja? Vertel er eens wat meer over. Wat kunt u er eigenlijk over vertellen? Kent u die gang van de wijze? Iemand vraagt, ja, maar hoe zal ik hem dan vinden? Gemeente, als de Heere werkt in het hart en leven van een mens, dan gaat dat altijd in een weg van zoeken wat vooraf gaat aan missen. Bent u iets kwijt? Bent u hem kwijt? Missen, zoeken en vinden. Dat zien we heel duidelijk in Matthäus 2. Heel veel mensen zoeken niet omdat ze niets missen. Ze leven naar het goeddunken van hun eigen hart. Niemand kwijt, God niet kwijt. Het is hun niet om Jezus te doen. En heel veel mensen vinden niet omdat ze niet zoeken. Of is het anders geworden in uw leven dat u daar wel van weet, God kwijt en hem niet meer te kunnen missen? Dat er in uw hart een schreeuw is naar God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan in zijn huis, in dit huis? En voor Gods aangezicht verschijnen. Dat is een geestelijk zoeken. Dan heeft de Heere dat in uw hart en in uw leven gewerkt, net als bij de wijze. Dan bent u gevonden. Nee, zo iemand is naar eigen gewaarwording en voor eigen beleving niet op meteen het opnemen naar de weg naar de hemel. Maar dan kan het zijn dat voor je eigen waarneming je weg naar de hel gaat. Want als je God kwijt bent, en als je geen deel hebt aan Christus, in die allerlaagste trap, het eerste begin, dan heb je het niet breed, dan kun je niet sterven. En dan zegt deze koning der Joden vele jaren later, zoekt en gij zult vinden. Iemand zegt, ja maar ik zoek hem al zo lang en ik heb hem nog steeds niet gevonden. Zou het dan niet waar zijn wat de Heere zegt in zijn woord? Matthäus 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Durft u dat te ontkennen, dat dat waar zou zijn? Zou het dan niet waar zijn? Heb u dan nooit geleerd dat achter die roep bid een biddend hart van Christus is? Wij bidden u van Christus wegen, ook vanmiddag in Montfoort, laat u met God verzoenen. En achter die roep zoekt, zit een zoekend hart van Christus. Hij zoekt het verlorene, het weggedreven, hetgeen niets is. En als hij zoekt, dan vindt hij ook. En bij kloppen zie je het helemaal. Er zit een warm, kloppend hart van de zaligmaker achter. Zie ik staan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen, ook deze middag. En de deur open doen, ik zal tot hem inkomen. Zou het kunnen dat het probleem aan uw kant ligt? Dat u verkeerd zoekt? Dat u het zoekt in uzelf? Dat u het zoekt in uw eigen gerechtigheid? Dat u het zoekt in uw godsdienst, in uw plichten. Kijk, die wijzen uit het oosten zochten ook eerst ook verkeerd. Ze moesten in Bethlehem zijn en ze kwamen in Jeruzalem. En toch moesten ze daar ook zijn, want daar was het woord. Maar ze komen er straks achter, ze komen er nu achter. Jeruzalem was het verkeerde adres. Ze moesten in Bethlehem zijn. En het ongeloof en het schijngeloof, dat blijft in Jeruzalem. Die gaan niet mee. Zoekt u wel goed? Is het u wel oprecht om hem te doen? Net als bij die wijze. Om hem te zoeken, en weet u waar we mee begonnen zijn? Om hem te aanbidden. We hebben het gezien, hè? Veel kennis van het hoofd, hoe nodig het ook is, brengt ons niet in Bethlehem. En velen kennen die vragen niet. Zal ik hem wel vinden? Zal ik hem wel ooit vinden? Maar toch als de Heilige Geest, dat door de kracht van het woord en door zijn geest werkt in uw hart en leven, dan kunt u niet blijven in Jeruzalem, dat is onmogelijk. Dan kunt u niet, zoals die verloren zoon dat ook niet kon, bij die varkenstrog blijven. Dan zegt die jongen, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan kun je niet blijven waar je bent. Dan zul je net zo lang zoeken, net zo lang graven, totdat je hem gevonden hebt. Kinderen, misschien is het met de kerst wel een keer tegen jullie verteld, en anders vertel ik het nog maar een keer. Hè. De Heer Jezus, die werd door die herders gevonden in de kribbe. Nu ligt hij niet meer in de kribbe. Maar toch onthoud dat beeld maar. Hè. Hij laat zich vinden in zijn woord. In de kribbe van het woord. Hier is hij te vinden. Dan zit je met je neus in de Bijbel. Dan lees je. Dan verslindt je een Bijbel. Dan blijf je graven. Om er achter te komen, hij laat zich vinden in zijn woord, in de belofte van het evangelie die ook vanmiddag gepredikt wordt tot ons allen, om als een arme, boetvaardige, gelovige zondaar tot hem de toevlucht te nemen. En wie die gang in het leven mag kennen, die zal ook iets kennen van die blijdschap die wijze mochten kennen. Iets van die vreugde als het woord voor je open mocht gaan. Voor het eerst en bij vernieuwing. Als zij die ster zagen, verheugden zij zich met een zeer grote vreugde. Nee, dan gaat het niet om die ster. Dan gaat het ook niet om dat huis. Dan gaat het om Christus. Dat je hem mag ontmoeten. Dat je niet blijft bij Gods woord in de natuur. Maar je wordt gebracht tot het woord in de schriftuur en je wordt gebracht bij hemzelf, het vlees geworden woord. Christus is het op wie de ster wijst, het licht der wereld. Dan mag je ook iets van die blijdschap kennen, ik zei het al. En we gaan er ook nu van zingen met de woorden van Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68, het tweede vers. Gemeente, deze bekende geschiedenis leert ons dat de geboren koning der Joden zich laat vinden door de wijzen uit het oosten. We hebben in de eerste plaats gelet op een zoeken, tweede plaats op een vinden en nu horen wij in de derde plaats van een aanbidden. De wijzen hadden al gezegd, wij zijn gekomen om hem te aanbidden, maar dat gebeurt nu ook. Zo lezen we in het vervolg van vers 11. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden en hun schatten open gedaan hebbende, brachten zij hem geschenken goud en wierook en mirre. Aanbidden. Wat is dat? Dat is goddelijke eer toebrengen. En daarom mogen wij alleen de enige en waarachtige God aanbidden. En dat hebben die wijzen gedaan. Iemand vraagt, wat is er voor nodig om te komen tot aanbidding? Nou, in de eerste plaats is het nodig dat onze blinde zielsogen daarvoor geopend worden. Dat is bij de wijzen ook gebeurd. Ik kom daar straks nog wel op terug. Maar dat is nodig. Tweede, om hem te aanbidden moet je ook door de knieën, toch? Dan kun je niet staan blijven. Dan moet je door de knieën, dat gebeurt bij die wijzen ook. Ze komen plat op de grond terecht en nedergevallen zijnde, zo lezen we in onze tekst. En bij aanbidden hoort ook dat derde, wat we lezen in vers 11, is dat ze hem geschenken toebrengen. Nou, die drie kenmerken horen allemaal bij dat ene kernwoord aanbidden. Gemeente, als er iets duidelijk is in dit schriftgedeelte, dan is het toch wel wat nou de inhoud is van het waarzaligmakend geloof. Dat hebben we gezien bij die wijzen in de weg die zij afgelegd hebben, tegen hoop, op hoop. Met alle belemmeringen, alle redenen die er waren om niet te gaan of om terug te gaan. Maar we zien het vooral ook hier in dit vers, wat nou het ware geloof is. Vers 11. Want kinderen, ze hadden hem nog nooit gezien met hun natuurlijke ogen. Maar ze geloofden in hem. Ook als ik met eerbied zeg dat deze geboren koning der Joden voor het natuurlijk oog, ik zeg het met de grootste eerbied, uitwendig maar een gewoon kind leek te zijn. Misschien zat hij wel op de schoot van Maria. Maar de wijzen hebben in hem gezien wat ze nog nooit gezien hebben. De geboren koning der Joden. Dat pasgeboren kind, voor het menselijk oog, voor het natuurlijk oog, hulpeloos, zwak, alles hulp van anderen nodig. Maar de wijzen mogen hem goddelijke eer toebrengen, ze mogen hem aanbidden. Ze hebben God ontmoet in Christus, de zaligmaker der wereld. En kinderen, die wijzen, die hebben ook geschenken meegenomen. We hebben het gelezen, hè? Goud en wierook en mirre. Nou, goud, dat weet je wel wat dat is. Kostbare soort van edelmetaal, heel duur. Maar dat geldt minstens ook voor wierook en mirre. Dat zijn twee gebrande harssoorten die gemaakt zijn uit sappen die uit bomen worden gewonnen en die zeer kostbaar waren, ik denk minstens zo kostbaar als goud, en die een heerlijke geur verspreiden. Zo mogen ze hem de eer toebrengen. En dat was natuurlijk een oude gewoonte in het oude oosten. Het was gebruikelijk dat een koning goud werd toegebracht. Maar het is ook een vervulling. Ik denk aan psalm 72, we hebben die psalm gezongen. Ik denk aan psalm 45, ik denk aan Jesaja 60. U zou die hoofdstuk eens moeten lezen, ik kom er straks nog op terug. Maar het is boven alles een vervulling. En de gewoonte in het Oude Oosten en de vervulling in het Oude Testament komen samen. Want goud, dat werd alleen toegebracht aan een koning. En wierook, dat werd alleen aan God toegebracht. Denk maar aan de tabernakeldienst en de tempeldienst, de wierookoffers. Die opstegen tot God, een lieflijke reuk den Heeren. En mirre, U moet maar niet schrikken, maar dat werd gebruikt bij een dode. Tot een voorbereiding. Voor de begrafenis. En zo eren de wijzen uit het oosten deze geboren koning der Joden als koning. Ze eren hem als waarachtig God, met wie ook. En ze eren hem ook als Mirre. Waarachtig, rechtvaardig mens. En het ziet al op zijn lijden, u begrijpt het. Want Maria heeft haar enige geboren zoon, haar eerstgeboren zoon, in de kribbe gelegd. Daarmee gaf ze hem over aan het lijden. Dat is al begonnen, kinderen. In die stal van Bethlehem en hier nog steeds. Ik denk alleen al aan die zondige dampen van deze wereld die hij moest inademen. Bij het zien van al die verschrikkelijke zonden die mensen doen en deden. Heel de 33 jaar van zijn leven was een lijdensweg. En hier zien we ook, hij is koning in zijn vernedering, naar zijn menselijke natuur. God geopenbaard in het vlees. En ze zijn tot hem gebracht. Gods woord is vlees geworden. Eerst in de natuur, weet u het nog? In de schriftuur en hier bij het vlees geworden woord. Als u hem mag kennen, dan is dat bij u toch ook gebeurd. Dan ben je toch ook door de knieën gegaan, dat je niet rechtop kon blijven staan. Dat je plat op de grond terechtgekomen bent voor hem. Net als die wijze, dat je hem ook hebt aangebeden. Als een berouwvolle zondaar. Door het ware geloof. Zijn naam heb leren spellen. Zijn naam is wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Nee, voor het natuurlijk oog is aan dit kind, aan deze geboren koning, geen gedaante nog heerlijkheid. Dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, zegt Jesaja, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarte, verzocht in krankheid. En dat begint al hier. Maar juist zo in zijn onwaardigheid, juist in zijn vernedering, hebben ze hem mogen aanbidden. Hebben ze hem mogen bewonderen. En let u erop, hier staat deze geboren koning der Joden lijnrecht tegenover die andere koning Herodes, die dit kind wilde doden. En straks zal Herodes al die kinderen van Bethlehem tot en met 2 jaar doden. Maar dit kind wordt niet gedood. Wie moet hier straks sterven? We hebben niet voor niks doorgelezen tot en met vers 15, daar staat het. En nog een keer in vers 19, 2 keer wordt het herhaald, Herodes sterft. Christus niet. En de wijzen die worden door de engel in de droom in vers 12 vermaand dat ze via een andere weg terug moeten gaan. Zij knielen niet voor Herodes, ze knielen wel voor de geboren koning der Joden. En Jozef in vers 13 dat hij naar Egypte moet vluchten, hij doet het meteen. En Herodes de Edomiet die sterft. Een nakomeling van Esau. En deze koning is de ware koning der Joden, de ware zoon van David, uit het koningshuis van David, de Heer Jezus Christus. En Matthäus heeft het evangelie in het bijzonder geschreven voor de Joden. Daarom begint Matthäus 1 met een geslachtsregister, om de verbinding met het Oude Testament te laten zien, de continuïteit. Daar zit geen witte bladzijde tussen, dat is een doorgaande lijn. En hij laat het ook hier zien. U moet er altijd op letten bij het lezen van Matthäus. Matthäus wil juist aan de Joden laten zien en ook aan ons dat het Oude Testament vervuld is. Soms ziet u het letterlijk door een citaat. Vers 6, die tekst uit Micha 5. En in vers 15, op dat vervuld zou worden, staat er dan bij. Soms staat het er ook niet bij. Maar dan klinkt wel die echo door. En dat was die echo die ik bedoelde zojuist van Psalm 72. Die koning zal heersen van de zee tot aan de zee. En van de rivier tot aan het uiterst einde der aarde. Wie horen daarbij? De wijzen uit het oosten. Hij is niet alleen een geboren koning der Joden. Zo wordt hij wel genoemd door de wijzen. En straks door Pilatus. Maar Johannes noemde hem de zaligmaker der wereld. Weet u het nog? Daar horen die wijzen ook bij. En het is ook een vervulling van Jesaja 49, waar God de Vader tot zijn zoon zegt, het is te gering dat mijn knecht alleen zich zou richten op de verloren stammen van het huis van Israël. En dat hij alleen zou bewaren en op zou richten de stammen van Jacob en weder zou brengen de bewaarde in Israël. Nee, zegt God de Vader, u, Heer Jezus Christus, mijn knecht, ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dat is waar die wijzen wonen, uit het oosten. En daar gaat die koning nou zelf voor zorgen. Hij laat zich vinden, hij laat zich aanbidden, waar niemand in Jeruzalem dat doet. Wat een wonder. En die wijzen uit het oosten zijn evangelieverkondigers geweest bij de Joden in Jeruzalem. Die heidenen, die gaan het evangelie verkondigen, nota bene bij de Joden. Maar zo hebben ze dat vanmiddag ook hier gedaan in ons midden. Gemeente van Montfoort, die wijzen uit het oosten zijn vanmiddag boodschappers geweest. Zij zullen toch niet u aanklagen in de dag van het oordeel, als u blijft in het godsdienstige Jeruzalem. Zij hadden een ster. Jongeren, kinderen, jullie hebben een hele Bijbel. Ouderen, dat licht hebt u. Het licht van het evangelie, dat licht moet u volgen, die ster moet u volgen, opdat u gebracht zou worden bij hem die van zichzelf zegt, ik ben het licht der wereld, ik ben de blinkende morgenster, de opgang uit de hoogte, de zon der gerechtigheid, om hem te aanbidden, te zien op hem, te zien op Jezus, dan kun je niet blijven staan hoor, dan ga je door de knieën. Dan komt het tot aanbidding. Dan ben je niet meer rijk en verrijkt in jezelf. Maar dan ben je een arme, verloren zondaar. En zo spreekt een arme van geest, een treurende, een zachtmoedige, een gelovige het faillissement uit over zichzelf. Om hem alles te geven wat u eerst van hem ontvangen hebt. Goud, wierook en mirre. Om op hem te zien. In zijn allerlaagste staat. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Om zijn schoonheid, zijn liefelijkheid, zijn heerlijkheid te mogen aanschouwen. Dat loopt uit op aanbidding. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Jong en oud, ik weet niet waar u mee bezig bent als u nog aan hem voorbij leeft. Deze wereld kan ons oog en ons hart toch nooit verzadigen. Er is zo vaak gezegd, ons driehoekige hart kan nooit vervuld worden door een ronde wereld. Dat doen wij wel. Waar knielt u voor? Waar kniel jij voor? We hebben de kerstdagen achter ons liggen en de jaarwisseling ligt achter ons. En de mens gaat van het een naar het ander en vervult het ene met het andere. En de ene begeerte wordt vervuld met het volgende en het ene verlangen met het volgende. En het hart zal nooit verzadigd worden, nooit. Mary Winslow heeft gezegd, deze wereld is niet één gedachte waard. Moet je zo over nadenken. Maar welzalig die mens die zichzelf niet meer op de been kan houden, als de benen eronder uitgehaald worden. Genade alleen brengt op de allerlaagste plaats. Dat u het mag horen vanuit het woord. Zie, hier is uw God. Jesaja 40. Als het gaat over die enige troost. Troost, troost mijn volk. Dan zegt Jesaja, hier is uw God. Dat wijst op Christus. Dat is zalig. En zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Hij is het. Hij is het alleen. Kind van God, u bent duur gekocht. Niet met goud, niet met zilver, maar met de dure prijs van zijn hartebloed. En bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid, toch? En u zegt bij uzelf ook vanmiddag, wat zal ik de Heere vergelden? Voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Psalm 116. Kijk, die wijze hadden goud en wierook en mirre. Wat zal ik de Heere nou vergelden? Nou, het eerste wat wij moeten leren, wat die wijze de Heere toebrachten, was geen betaalmiddel. Hè? Verre van dat. Het is heel anders, jonge mensen, en dat weet jij ook. Wat zegt de Heer Jezus? Geef mij je hart. Al heb je geen goud. Al ben je arm, het penningske van die weduwe. Geef mij je hart, dat is overgave. dat je jezelf restloos mag uitleveren aan hem. Kolbrugge zegt, geef hem het goud van uw geloof. De wierook van uw gebed. En het mirre van het lijden, het bittere lijden wat u overkomt wanneer u hem volgt, als u zijn voetstappen navolgt. Want toch, zo is het kind van God, het is u uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, dat is één, maar ook voor hem te lijden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Kijk, dan is het over en uit. Dan hoef je niks anders meer. Dan heb je alles al. Dan mag je hem aanbidden. Als je zelf verdwijnt en Christus verschijnt, hou je alleen hem ogen over. Het oude is voorbij gegaan en ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God. Dat je mag zien op hem. Dat je hem mag omhelzen en geen vreemde. Op hem te staren in verwondering, in aanbidding. Hij is het. Hij is het alleen. Ook onbekeerde medereiziger die u volkomen kan zalig maken. En niet alleen u, maar al degenen die door hem tot God gaan. Hij is het. Want het bloed van Jezus Christus reinigt u van alle zonde. Dan is het handschrift van uw zonde, van uw aanklagende geweten, van de wet die u vervloekt en verdoemt, het handschrift uitgewist. Een eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken, wat ik niet anders dan door het geloof mij toe-eigenen kan. Hier is uw God, Immanuel, God met ons. Gode zij dank. Voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen. Laat ons eindigen met dankgebed. Heer, hoe past het ons uw grote naam te erkennen. Voor uw woord wat uit mocht gaan. Ook deze middag. Wij smeken of dat u het wilt achtervolgen met uw zegen. Dat uw woord gezegend mag zijn in dit uur. Maar dat u ook zelf het woord wilt indragen. In ons hart als dat nog niet gebeurd is. Dat we het nooit meer los zouden laten. U te voet mogen vallen. U mogen kennen. Als het allerhoogste en eeuwig goed. En dat u onze leidsman wil zijn. Zoals u het was voor die wijze. En leren waar we heen moeten en hoe we wandelen moeten. Ga met ons mee naar onze huizen. Breng ons vanavond weer samen. Verheerlijk uw naam. Neem u genadig al het zondig, al het tekort, al het verkeerde weg. En zie ons aan. In gunst van boven, alleen om hem. Zie ons betalende borg, de zaligmaker der wereld. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 22 en daarvan het 14 en ook het 16e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. En wat er verder volgt is ook het 16e, dat is een half vers. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. 22, 14 en 16. Gemeente hier in de kerk en thuis, bewaar het woord Gods in uw harten, biddende om de zegen des Heren. En wij besluiten deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.